Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom hier in de kerkzaal of iedereen die thuis met ons meeluistert. In deze dienst zal broeder De Koning uit Nieuw-Lekkerland voorgaan. Fijn dat je er bent, Theo. De collectes zijn vandaag voor kerk en onderhoud. En na de foto maar goed willen we stilstaan bij het overlijden van Ria Verdonk. Dan willen we de dienst nu beginnen met het zingen van opwekking 124. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Namens de kerkraad wens ik u een mooie dienst. Stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die hemel en aarde heeft gemaakt. Hij die trouw is en trouw blijft. En nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader. Jezus Christus, zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. We willen stilstaan bij het overlijden van Ria Verdonksmaal. In memoriam, Ria Verdonksmaal. Geboren 2 december 1947, overleden 4 augustus 2025. Sinds 19 mei 2017 weduwe van David Donk. In de nacht van zondag op maandag 4 augustus is in het Erasmus ziekenhuis te Rotterdam Ria Verdonksmaal overleden. 77 jaar oud is zij geworden. Ria verbleef al lange tijd in het Erasmus ziekenhuis na een plotselinge bloeding in haar hersenen, waardoor ze in een coma was geraakt. Een tijd tussen hoop en vrees. Hoop dat er toch nog lichtpuntjes waren, dat er wellicht nog revalidatie mogelijk was. Hoop ook op een wonder, een keer in haar situatie. Maar ook vrees dat we haar na haar hersenbloeding los moesten laten. Dat wij haar al kwijt waren, ondanks dat ze nog bij ons was. Ria was er altijd, in de familiekring, in haar vrijwilligerswerk in Emmanuel, hier in de gemeente die ze op zoveel manieren en ook als ambtsdrager gediend heeft. Nooit op de voorgrond, nooit met grote woorden. Ze was er, ze was trouw en dat was genoeg. Afgelopen zaterdag hebben we afscheid van Ria genomen, in een dankdienst voor haar leven hier in de kerk. De woorden die bovenaan de rouwkaart staan, klonken ook in de dienst. Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil, uit Psalm 68, vers 20. In het geloof dat God haar heeft thuisgehaald, mochten we haar ook uit handen geven. En hebben we haar begraven op de algemene begraafplaats hier in Schavendeel. We gaven haar uit handen, maar mochten haar leggen in de handen van de levende God. In het bijzonder bidden we voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, maar ook voor de kring van broers en zussen waarin zij een lege plaats achterlaat. Wij bidden of God hen in het bijzonder wil dragen in dit verdriet. We willen Ria nu in een moment van stilte gedenken en daarna luisteren naar de melodie van Psalm 103, vers 5, die we gisteren in de dankdienst ook gezongen hebben. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen. Laten we elkaar bidden. Vader hemel, we willen u danken, Heer, voor Ria en het leven van Ria. Voor de bijzondere vrouw die Ria was en wat ze gegeven heeft, Heer, aan liefde en zorg. In de eerste plaats voor haar gezin, haar familie, maar ook op zoveel andere plekken, Heer. Zoals Emmanuel en hier in de gemeente. We gaan Ria missen. In het bijzonder willen we ook bidden voor haar kinderen, voor haar kleinkinderen en achterkleinkind. Wilt u hen troosten, Heer, in deze moeilijke tijd van afscheid nemen. Maar boven alles mogen we ook dankbaar zijn dat we weten dat ze nu op een betere plaats is. Dat ze geloofde nu als levende God en dat ze nu bij u mag zijn. Dank u, Vader, voor uw goedheid over haar en over ons. Dat bidden we u in de naam van Jezus, onze Heer. Amen.
Zullen wij met elkaar gaan zingen? Psalm 35, vers 1 en vers 10. Twist, heren, met mijn twisters, strijd, tot gij uw dienaar of dienares hebt bevrijd. Psalm 35, vers 1 en 10. Ik dacht hier in Schravendeel dat als ik een psalm op zou geven, dat het in die kant misschien wat rustiger zou zijn. En dat ik hier een massaal geluid zou horen. Maar zelfs, lieve mensen, dit is gewoon psalm 35. En aangezien dat het podium leeg is, moest ik wat. Dus zijn jullie een beetje veroordeeld tot wat meer psalmen. Voor de organist wel een keer fijn. Goed, we gaan luisteren naar een aantal leefregels, daarna verootmoedigen we ons voor God. En daarna zingen we uit Psalm 86, vers 4 en 7, leer mij naar uw wil te handelen, laat mij in uw waarheid wandelen. Die is iets bekender, toch? Ik mag het hopen. We luisteren naar een aantal leefregels en daarna verootmoedigen we ons voor God. Iemand die iets anders onderwijst en niet instemt met de heilzame woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer van ons geloof is verblind. Zo iemand begrijpt niets, maar heeft een ongezonde zucht naar gereden twist en geruzie. Dat leidt tot afgunst, oneenigheid, laster en kwaadaardige verdachtmakingen. Tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is. Die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren en laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zichzelf veel leed berokkend. Maar een dienaar van God moet zich hier verder van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent, waarvan je in aanwezigheid van velen een krachtig getuigenis hebt afgelegd. Zullen we God verootmoedigen? Grote God, er zijn heel veel begeerten waar we zo makkelijk achteraan lopen. Aardse dingen die heel tijdelijk zijn, waar we ons zomaar op kunnen richten. Maar help ons om te leven heel dicht bij u. In een leven van vroomheid en heiligheid. In een leven van liefde en bewogenheid. En vergeef ons al die momenten dat het anders was. En dat we toch iets van het oude leven toch weer de kop lieten opsteken. Als we misschien de afgelopen week woorden spraken die niet goed waren. Als we de achterliggende tijd gedachten hadden die niet in overeenstemming zijn met uw gedachten. We vragen u op dit moment vergeving, zodat alles wat tussen u en ons instaat geen invloed zal hebben op dit moment. Zodat u tot ons hart kunt spreken. Baant u een heilige weg naar uw hart, zodat we vanuit uw hart de woorden van deze ochtend kunnen horen. En dat die mogen binnenkomen in ons hart. Zegen ons zo, in Jezus' naam. Amen. Grote God, Vader in de hemel, we komen opnieuw voor uw troon met vrijmoedigheid, omdat we geloven dat als we onze zonden belijden, dat u ze vergeeft en dat we aan uw hart mogen zijn. En we danken u dat dat ook vanmorgen mag en dat we voor uw troon mogen zijn als kinderen die daar vol vertrouwen mogen spelen aan uw voeten. Al voelt het leven hier op aarde lang niet altijd als spelen. Maar we bidden u of dat u ons daar vanmorgen ook bij helpt. Dat dat leven hier op aarde op weg naar uw eeuwige toekomst, dat de weg daar doorheen een weg is waar u bij helpt en waar u de weg in wijst. En Heilige Geest, we danken u dat u bij ons bent, dat u hier aanwezig bent. U was er eerder dan wij. Maar Heilige Geest, wees niet alleen aanwezig, maar raak ons hart. Van ons, van de kinderen, voor degenen die thuis meeluisteren en meekijken, en voor ons hier. Maak het vol van uw aanwezigheid. Leid ons en zegen ons. En wilt u zo met ons zijn? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan twee gedeelten lezen. Matteüs 7, vers 13 tot 23. En Lucas 13, vers 22 tot 30. En laat ik vooraf zeggen, zoek de verschillen. Die zijn er namelijk. En die hebben mij een beetje verward toen ik de preek aan het voorbereiden was. Ondertussen is de verwarring opgelost. Een theoloog krijgt het altijd weer goed gepraat. Dus. Nee, dat is niet helemaal waar. Maar het is wel een beetje apart dat Jezus twee bijna zelfde verhalen vertelt. Of misschien is het wel hetzelfde verhaal. En is het net anders opgeschreven. Dus nou, zoek de verschillen. Matteüs 7 vanaf vers 13. Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waardoor veel naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe. En slechts weinigen weten die te vinden. Pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruik of vijgen van distels. Zo brengt iedere boom goede vruchten voort, maar een slechte boom. Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. Evenmin als een slechte boom goede vruchten. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie wandelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben we niet in uw naam veel wonderen verricht? En dan zal ik het hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, ontuchtplegers. Dan Lucas 13, vers 22. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus verder langs steden en dorpen terwijl hij onderricht gaf. En iemand vroeg hem, Heer, zijn er maar weinig die worden gered? En hij antwoordde, doe alle moeite, en eigenlijk staat er strijd. Dus eigenlijk staat er strijd om door de smalle deur naar binnen te gaan. Want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen. Als de Heer van het huis eenmaal opgestaan is en de deur heeft gesloten en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen, Heer, doe ons open, zal hij antwoorden, ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Jullie zullen zeggen, wij hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven, maar hij zal tegen jullie zeggen, ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie onrechtplegers. Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden zullen ze komen. En ze zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van God. En bedenk wel, er zijn laatste die de eerste zullen zijn en er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Tot zover. Ondertussen denken jullie allemaal, waar gaat die nou over preken? Ja, dat klopt. Over de tekst, vers 24, dat is de kern in ieder geval. En in de herziene statenvertaling staat er, strijd om in te gaan door de smalle poort. En de nadruk ligt op strijd. Maar dat is voor straks. We gaan er eerst over zingen. Ik zal het psalm even loslaten voor jullie. Dan kan die kant ook weer een keer zingen. Ik zie een poort wijd openstaan. Ik ben nu ondertussen mijn hele schets kwijt. Als ik het verkeerde knopje drukt. Hij komt vast terug. Hoop ik. van die Bijbelteksten, die gaan je leven lang mee. Ik zou jullie kunnen vragen, schrijf er even een paar op. En dan ben ik benieuwd welke teksten er dan het meest en het langst met je meegaan door het leven heen. Zijn dat de teksten die je hebben bemoedigd in het verleden? Of zijn het misschien die teksten die zo zwaar klinken dat je denkt van hier wil ik eigenlijk nooit meer een preek over horen? Nou, ik heb er wel een paar. En laat ik er nou net vanmorgen eentje voor me hebben liggen. Waarvan ik denk, daar heb ik genoeg over gehoord, laat maar. Over dat in binnen gaan door een hele smalle en in de oude vertalingen door een enge poort. Als kind dacht ik, die poort moet toch echt verschrikkelijk zijn, eng. Hoe kun je het zo vertalen? Maar goed, dat was het Nederlands van toen, laten we het maar nemen zoals het is. Volgens mij staat hij er in herziene Statenvertaling nog steeds. De poort blijkt eng te zijn, maar vooral smal. En er zijn er maar weinig die binnen gaan. Weinig? Nou, ik heb er wel preken over gehoord dat weinig nog minder dan weinig werd. En dat zijn van die teksten die dan meegaan op een manier waarvan je denkt van, maar zou Jezus dat nou echt bedoelen? En dat ergens nog steeds je gedachte soms even oplopt van, zal ik het toch wel echt goed genoeg gedaan hebben en mag ik toch echt wel straks binnen? We doen natuurlijk heel vrijmoedig en we zeggen allemaal tegen elkaar, ja straks als ik mijn hoofd neerleg of straks als Jezus terug, natuurlijk dan zijn we bij Jezus. Maar als ik heel eerlijk zou vragen, wie heeft er wel eens twijfel of wie denkt er wel eens, zou het echt goed genoeg zijn? Ik denk dat we allemaal die momenten wel kennen, dat er dan toch soms die gedachte komt dat je denkt van, zou het echt zo zijn? Die gedachte van, is het al die jaren van mijn leven als gelovige wel goed genoeg geweest? Zou het kunnen dat de duivel die gedachte af en toe heerlijk influistert? Iemand zei ooit, demonen zijn 10 centimeter groot, zitten op je schouder en blerren heel de dag leugens naar binnen. Dat hij ergens die gedachte, misschien wel van vroeger, toch weer groter maakt. Die stem van, ja maar het gaat zomaar niet. Hallo, het gaat over God, doe normaal. God heilig, wij onheilig. En dan die vraag van die man die daar bij Jezus komt. Worden er maar weinig gered? Hoeveel worden er eigenlijk gered? En staat het er nou echt dat er maar weinig gered wordt? Ik ging over deze preek in de voorbereiding en ik had het er met iemand over en die zei tegen mij, maar er staat toch dat er maar weinig gered worden? Nee, dat staat er niet. Er staat alleen een hele irritante vraag van iemand die tegen Jezus zegt, worden er maar weinig gered? Dat staat er. Jezus zegt niet dat er maar weinig gered worden. Hij zegt alleen dat er weinig zullen zijn, of niet veel, die poort straks niet vinden. En dus hebben wij ervan gemaakt, heel makkelijk, en dan zeggen we, het zijn er dus niet veel. Maar als ik het boek de Bijbel gewoon uitlees, dan kom ik in Openbaringen een schare tegen die niemand kan tellen. Dus het zijn er wel degelijk heel veel. En natuurlijk is de vraag die gesteld wordt, strikvraag nummer zoveel. Probeer Jezus zover te krijgen dat hij dingen gaat zeggen die je heel graag wil horen. En misschien hebben wij het antwoord wel ingevuld, ja, er zijn er dus maar weinig. Maar dat zegt Jezus niet. Eerlijk gezegd, Jezus geeft niet eens antwoord op die vraag van die persoon die naar hem toe komt. Hij vertrouwt die persoon niet helemaal, dat is wel duidelijk. Want hij gaat vervolgens in de jullie-vorm spreken en jullie en hun en zij. En diegene die die vraag stelt, heeft hij zomaar bij die groep gezet die strakjes ernaast grijpt. Dus kennelijk heeft hij die persoon wel gekend. Of heeft hij hem doorgrond, laten we het zo zeggen. Maar hij geeft helemaal geen antwoord op de vraag of het te veel of weinig zijn. Hij zegt alleen maar, je komt niet zomaar binnen door die poort. Hij zegt, je moet strijden om binnen te gaan. Ik had dat nog nooit zo gezien. Dat Jezus zegt, je moet strijden om binnen te gaan. Maar daarmee zegt Jezus niet dat strijden een voorwaarde is. Hij zegt ook niet dat je dat je er zomaar buiten zou kunnen blijven. Het hele verhaal is best een beetje bijzonder wat Jezus vertelt. En daarom zei ik net, zoek even de verschillen. Want je komt er bijna niet meer uit wat Jezus nou bedoelt. Het gekke van het verhaal is namelijk dat als je de twee verhalen naast elkaar legt, dat het ene verhaal tegen ons vertelt, er is eerst een poort en dan een weg. En het andere verhaal vertelt, er is eerst een weg en dan een poort. En toen dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Want is er nou eerst een poort waardoor je naar binnen moet gaan en dan de weg naar de hemel? Maar zou het dan kunnen zijn dat je door die poort naar binnen gaat en het toch niet komt? En in het andere verhaal is er eerst een weg naar die poort toe. En dan is die poort is de hemel. Moet je dan eerst die weg aflopen? Maar waar zit dan het moment dat je bent gaan geloven? Of is dit pure theologie van ons? Is dat onze dogmatiek geworden? En zegt Jezus dat allemaal helemaal niet? En gaat het Jezus misschien wel helemaal niet of er nou eerst een weg of dan een poort of eerst een poort en dan een weg is? Maar gaat het Jezus gewoon om heel iets anders? Het gaat uiteindelijk in dit verhaal namelijk er helemaal niet om of dat je nu al die poort er binnen bent of dat dat straks pas gebeurt. Het gaat er in de eerste plaats vanmorgen om dat je de keuze maakt voor de goede poort. En of er dan eerst nog een weg is naar die poort toe, of dan een poort en dan een weg naar de hemel, dat blijkt dus ondergeschikt te zijn. Daar gaat het Jezus niet om. Het is wel vanmorgen de spannende vraag of dat je de keuze hebt gemaakt voor de juiste ingang. Dat wel. En het lastige bij dit verhaal is dat we denk ik allemaal die plaat wel kennen van die brede en die smalle weg. Wie kent die plaat van de brede en smalle weg? Hangt die hier toevallig nog ergens? Nou echt jongens, en als je hem thuis hebt hangen, je moet hem verbranden. Echt waar. Want als je er goed naar gaat kijken, er klopt helemaal niks van die plaat. Als je goed kijkt, ik heb voordat ik aan die preek begon, ik had hem klaar, toen ging ik nog een keer goed kijken. Die preek van die brede, of die plaat van die brede en de smalle weg heeft bruggetjes. Tussen de brede en de smalle weg. Ja, serieus waar. Kijk maar. Er wordt ook een bruiloft gevierd. Weet je waar die bruiloft gevierd wordt? Op de brede weg. Wie van jullie heeft wel eens een bruiloft gevierd? Heeft Jezus ook een bruiloft gevierd? Ja. Johannes 2. Hij maakt zelfs van de weinige, van het water, maakt hij zelfs zoveel wijn, dat jullie zoveel wijn nog nooit hebben gedronken. Dus Jezus heeft dingen gedaan van de brede weg. En als je heel goed kijkt in de Engelse versie, daar staat er zelfs een hypotheekverstrekker op. Een leenkantoor. Wie heeft er een hypotheek voor jullie? Ja, ik vraag me wat. Maar het staat allemaal op die plaat. En die plaat die gaat al eeuwen mee volgens mij. En ik zie daar dingen op staan. Het enige wat ik heb onthouden van die plaat, en dit had ik allemaal nooit gezien. Het enige wat ik van die plaat onthouden heb, is dat vuur op het eind. Alsof het alleen maar gaat, kijk uit dat je niet in de hel terechtkomt. Alsof Jezus met die brede en die smalle weg wil zeggen, kijk uit dat je uiteindelijk niet aan de verkeerde kant terechtkomt. Maar dat zegt Jezus allemaal helemaal niet. Hij zegt wel dat er buiten blijven, maar dat zijn degenen die niet gekozen hebben voor de goede poort. Dus heel eerlijk, ja, er is een poort waar je een keus voor moet maken. De poort naar het leven. En Jezus maakt duidelijk wie dat zijn die daar binnen gaan. Hij zegt heel duidelijk in het eerste gedeelte wat we gelezen hebben, degenen die door die poort naar binnen gaan, dat zijn degenen die de wil van mijn vader doen. Dat is het. Dus als je hier vanmorgen zit en je doet de wil van de vader, en wat is de wil van de vader? De grootste wil van de vader is niet dat je de wet volbrengt, niet dat je zo goed mogelijk leeft, maar de wil van de vader vanmorgen is gewoon dat je vandaag gelooft dat Jezus Christus voor jou is gekomen, voor jou aan het kruis is gegaan en alles wat jij niet kon volbrengen, dat hij het heeft volbracht. En als je dat gelooft, doe je de wil van de vader. Werkt dat wat uit in je leven? Ja, natuurlijk. Het gevolg is dat je gaat liefhebben en dat je vanuit de liefde naar de vader gaat leven. Dat is best logisch. Maar zodra dat we daar weer een voorwaarde van maken, ben je hard aan het werk. De wil van de vader doen is geloven in Jezus Christus als je redder en verlosser, die alles volbrengt wat jij niet kan volbrengen. En degenen die dat doen, zegt Jezus, dat zijn degenen die binnenkomen. Besef dat gewoon. Dat dat de boodschap is die Jezus in de eerste plaats brengt in deze twee verhalen. Je komt binnen als je de wil van de Vader doet. En kennelijk hoort daar dus strijd bij. Jezus zegt eigenlijk, het kan niet zonder strijd. En ik denk dat het goed is om dat eens te beseffen met elkaar. Dat Jezus zegt, het gaat er ook om dat er dus strijd is. Ik zou vanmorgen bijna zeggen, degenen die strijden, die komen er. Omdat strijd van het geloof er dus bij hoort. Dus dan gaat het niet meer zo van, ben ik nog wel op de goede weg? Maar het gaat om de intentie die je hebt om door die poort naar binnen te willen gaan en de wil van de Vader te doen. En vervolgens te bedenken dat Jezus tegen ons zegt vanmorgen, je moet wel strijden. En die strijd, daar zit iets in van, ik zal alles wat ik heb doen, ik zal die strijd helemaal strijden en ik zal blijven strijden en weten dat ik daardoor zal overwinnen. Terwijl dat je weet dat Jezus het voor je deed, zit er strijd in het geloof. En dat is heel bijzonder, maar als je naar de nieuwere liedboeken kijkt, behalve opwekking, dan is alle strijd eruit. Er is in 2013 een nieuw liedboek voor de kerken gekomen. Daar zit geen strijdlied meer in. Er is in de behoudende kant van de kerk de bundel Weerklank gekomen. Ik moet vanavond preken in een gemeente waar ik twee liederen Weerklank moest zoeken. Ik heb gezocht tot ik een ons mogen, dat is niet waar. Ik heb lang gezocht. Er staat geen strijdlied meer in. Dat lied van net waar we mee begonnen zijn, waar we het intochtslied, staat niet meer in die bundels. Een lied als Glorie aan God, waar Satan met al zijn macht wordt overwonnen, staat in de nieuwe liedbundel, hebben ze er gewoon uitgegooid. Opwekking is ongeveer de enige moderne bundel nog, waar de strijdliederen nog gebleven zijn. En waar nog nieuwe strijdliederen bij komen. Het lijkt wel of dat we bijna niet meer kunnen geloven dat het leven strijd is. Maar wat denk je dat er gebeurt als je begint te geloven in de wil van de Vader? Zodra dat je gelooft in Jezus Christus, word je een kind van de Vader. Word je ontworteld uit het rijk van de duisternis. Wat denk je dat de duisternis gaat doen? Dat hij op zijn achterwerk blijft zitten en blijft denken van, nou ja, kind van de Vader geworden. Ja, sorry, ja, pech, verloren. Denk je dat de duivel tegen zijn verlies kan? En daarom zegt Jezus, je moet strijden om binnen te gaan. Want zodra dat je kind van de Vader bent geworden, zal er dus altijd strijd zijn. Sterker nog, Openbaringen 12 zegt Jezus tegen Johannes, op het moment dat Jezus in de hemel is gekomen, in Openbaringen 12 staat het hele evangelie in één hoofdstuk. En Openbaring 12 eindigt dan met het verlies van de duivel, dat hij het kind niet te pak heeft gekregen. En dan staat er, dan zal hij strijd voeren tegen degene die de wet en de getuigenis hebben. Dus degene die in Jezus geloven, daar zal hij je wraak op uitoefenen. En dan zegt Jezus, we zijn op weg naar een poort. En die poort kan misschien wel smal zijn. Maar het belangrijkste is dat het een poort is waarvoor je moet strijden. En dat maakt hij duidelijk, want hij vertelt in het verhaal wat er op die weg naar die poort toe ligt. Hij zegt dat er wolven zijn in schaapskleren. Hij heeft het over vijanden. En dat woordje strijden, je kan het vertalen met een soort wedstrijd, maar die blijf ik in de geloofstrijd wel lastig vinden. Dat woordje strijden, als dat een wedstrijd wordt, ik weet niet wie dat hier niet tegen zijn verlies kan. Niemand. Oh, hier kan iedereen tegen zijn verlies. Ik speel gewoon per definitie geen spelletjes, want ik kan niet tegen mijn verlies. Ja, sorry. Mijn dochter zei, toen het heel veel regen in de vakantie, zullen we een spelletje doen? Dan zeg ik gewoon nee. Want ik kan niet zo tegen mijn verlies. Maar als je op die manier naar het woordje strijden kijkt, dan lijkt het wel of er inderdaad maar eentje vandaag is die het gaat redden. Alleen degene die wint. Maar het woordje strijden gebruikt Jezus ook op een ander moment. Hij gebruikt het namelijk ook op het moment dat hij bij Pilatus staat. En dan vraagt Pilatus aan Jezus, bent u nou een koning of niet? En dan zegt Jezus, als ik een koning was geweest, hadden mijn dienaren gestreden. Daar gebruikt hij het woord ook. Dus het woordje strijd heeft met vijanden te maken. En dat zegt Jezus ook gewoon in het verhaal. Hij zegt dus dat er op die weg naar die poort toe wolven zijn die er alles aan doen om je niet door die poort naar binnen te laten gaan. En dan moet je de vraag vanmorgen gewoon aan jezelf stellen. Als ik mijn levensweg nou bekijk op weg naar die poort van de hemel. Wat ligt er nou op mijn weg waardoor ik iedere keer tegengehouden word, iedere keer van dat pad afgeduwd lijkt te worden? Wat ligt er op jouw weg om de weg naar die poort toe? Wat zijn jouw vijanden die er alles aan doen om je tegen te houden? En wees gerust, als je in Jezus gelooft, kom je binnen. Maar wees ook gewaarschuwd dat als je in Jezus gelooft, dat er dus ook vijanden onderweg zijn die jou tegen willen houden. En dat is wat Jezus zegt. Hij weet het als geen ander. In zijn werk is hij in alles gedwarsboomd, zodat zijn werk niet uitgevoerd kan worden. En nu, Jezus heeft overwonnen, we delen in zijn overwinning, maar onze overwinning is nog niet binnen door de poort. We zijn nog onderweg op onze levensweg. En stel die vraag nou eens aan jezelf, welke vijanden liggen er nou op je weg naar die poort toe? Welke gedachten zitten er in je hoofd die je iedere keer afremmen of iedere keer laten wanhopen of iedere keer denken, nee, dit is het. Welke leugens hebben de macht gekregen in je denken, waardoor dat je onderweg naar die poort wordt tegengehouden om met vreugde die weg te blijven gaan? Welke onvergevensgezindheid zit er van binnen bij je, waardoor je verbitterd bent geraakt door wat je is aangedaan? Waardoor er een rem zit, waardoor er een vijand op je weg ligt, waardoor er een wolf ligt die zich voordoet als een schaap, maar het is een verscheurend beest. Die erop uit is om je te remmen en je bij die poort vandaan te houden. Daarvan zegt Jezus, er zijn maar weinig die dit beseffen. Daarom zegt Jezus het woordje weinig. Niet omdat er maar weinig gered worden, maar omdat er maar weinig overblijven die blijven beseffen dat het een geestelijke strijd is waardoor je straks door die poort naar binnen gaat. Welke leugens beheers je? Welke gedachten zijn er groter dan de waarheid van Jezus? De gedachte niet goed genoeg? Terwijl je hier vanmorgen mag horen dat je aangenomen mag zijn als Gods geliefde zoon of dochter? En nog steeds de gedachte niet goed genoeg? Wat ligt er op je weg? Op weg naar het Vaderhuis. Welke zonden zijn er in je leven waardoor de duivel de kans krijgt om je tot op de dag van vandaag aan te klagen? Iedere keer weer dat het zich toen en toen, welke zwarte bladzijden zie je in leven, bepalen nog steeds de toekomst. Welk stuk van jouw verleden bepaalt jouw toekomst op weg naar die poort? Die gedachten, die daden uit het verleden, als je verzoend bent met de Vader, bepalen niet jouw toekomst. Sla die vijanden de grond in. Blijf het niet omarmen dat datgene wat niet goed ging je toekomst bepaalt. Blijf niet gedachten omarmen die niet Gods gedachten zijn. Omarm de waarheid van Jezus Christus die tegen je zegt, als je mij gelooft, dan ben je geliefd. Waar heeft de vijand ruimte gekregen om te blijven vechten tegen je? En ja, die strijd gaan we niet te boven komen, hier op aarde. Het blijft een strijd, Jezus maakt het duidelijk. En het is een bevel. Het is een bevel van de generaal van het leger waar we deel van uitmaken, die tegen je zegt, je moet strijden. Er staat ook niet, je hebt een mogelijkheid om te strijden, maar Jezus gebiedt het je door te zeggen, strijd. En ik hoop dat dit een stukje werkelijkheid wordt in je weg onderweg naar de poort waarvan je zegt, dit moet ik me elke dag blijven beseffen. En iemand zei na deze preek tegen mij, nou Theo, het was wel heel erg veel doen. Ik weet niet of het veel doen is. Ik denk dat het een werkelijkheid is die we mogen beseffen. En dat als de vijand zich laat zien, dat we de strijd strijden die we moeten strijden, waarvan we weten dat die in Christus al vervuld is. En dat die in Christus al een overwonnen strijd is. Alleen zitten we er hier nog wel middenin. Jezus is boven en heeft de overwinning voor ons behaald. Maar onderweg blijft het wel een strijd. En er is een complete legermacht op de been om er alles aan te doen om degene die binnen mogen komen, zo lang mogelijk bij die poort vandaan te houden. Maar Jezus zegt niet dat als je onderweg bent dat je het kwijt kunt raken. Jezus bedoelt ook niet te zeggen als je niet genoeg gestreden zou hebben, dan komt het uiteindelijk niet goed. Hij maakt ons vandaag bewust van een strijd die er is. En we zullen strijdend binnengaan. We belijden onze zonde, zodat de vijand niks meer heeft om aan te klagen. Want elke beleden zonde is vergeven. En heeft de vijand geen grondgebied meer om aan te blijven klagen. Als we vergeven wie ons pijn deden, zal verbittering als vijand geen grip meer op je leven hebben. Als elke leugen waarheid wordt, Gods waarheid over elke leugen, zodat je de waarheid kan omarmen, dan zal de leugen geen kracht meer hebben. En zal elke duisternis die op je afkomt, een duisternis zijn die uiteindelijk verbleekt bij het licht van Jezus Christus. Weet je, je bent bestemd om door die smalle poort naar binnen te gaan. En daar is een toekomst. We zijn bestemd voor de hemel. En Jezus zegt het, daar zullen ze aanzitten, van noord en oost en zuid en west. Ik weet niet van welke richting dat je komt, maar van noord, oost, zuid en west zullen ze aanzitten in het koninkrijk van zijn vader. Daar zijn we naar op weg. En daar komen ze allemaal vandaan. Ze komen uit alle windrichtingen vandaan. En er zijn er die niet voor die poort hebben gekozen. Dat klopt. Dat is verschrikkelijk. Maar Jezus legt dat wel bij onze verantwoordelijkheid neer. En daarom blijft de vraag wel belangrijk of je voor die poort hebt gekozen. Of je Jezus hebt omhelst in geloof. Dat is wel bepalend. Maar degene die dat gedaan hebben, die komen straks binnen. Dwars door die strijd heen. En we zullen van die overwinning zingen nu, hier op aarde. Omdat we weten dat de overwinning een feit is. Maar we zitten nog wel midden in die strijd. We voeren nog steeds oorlog tegen de machten van duisternis en kwaad. En soms komt hij zo dichtbij dat je denkt dat hij in je zit. Maar dan zegt Paulus, je oude mens is al lang dood. Leef uit je nieuwe mens. Leef dat leven in de strijd met elkaar, schouder aan schouder. En blijf bedenken, je bent bestemd voor de hemel, voor het koninkrijk, om daar aan te mogen zitten. En die wolven? We mogen ze in Nederland tegenwoordig afschieten als ze te gevaarlijk worden. Heb ik gehoord. Je moet alleen de goede afschieten, zeggen ze nu op de Utrechtse Heuvelrug. Dus ik vroeg me af of die wolf op de Utrechtse Heuvelrug een ID-kaart heeft. Maar in de geestelijke wereld hoeven we ons hier niet zo druk over te maken. Elke wolf schieten we af. Met kogels van geloof, hoop en liefde. Totdat we thuis zijn, alle wolven voorbij. En als schapen van de goede herder zullen we straks rusten aan zijn tafel, aan zijn voeten. En zullen we daar geen wolven meer zien. Maar zul je daar tot in alle eeuwigheid je herder zien die je heeft geleid. Zelfs door het dal van schaduwen van de dood. En ben je thuis. Dwars door de strijd heen. Strijd en blijf strijden. En doe het met elkaar. In Jezus' naam. Amen. Zullen we zingen? Ik moet even zoeken. Uit het liedboek 303. De ware kerk des Heren. In hem alleen gegrond, geschapen hem ter eer, de bruid van zijn verbond. Kijk even naar jezelf. Dat is voor een vrouw even iets makkelijker dan voor een man. Nu, sorry. Kijk even naar jezelf. Kijk even in je spiegel. Bruid van het verbond. Bruid van Jezus Christus. De mannen moeten zich maar even voorstellen hoe dat er zit. Bruid van Jezus Christus. Dat ben je. En met die glans en met die glorie mag je door dit leven heen strijden. We gaan het zingen met elkaar. Vers 1 en 2 uit het liedboek 303. we danken en voorbeden doen? Heer Jezus, dank u wel dat u ons vandaag de spiegel voorhoudt. Dat het leven hier op aarde een leven is van strijden om binnen te gaan. Misschien zitten er hier vanmorgen mensen die nog nooit bewust hebben beseft dat ze een keuze moeten maken voor die poort. En een keuze klinkt in de kerk altijd zo alsof het van ons afhangt. Maar u hebt alles volbracht, maar u vraagt wel geloof. Dan zitten er hier vanmorgen misschien wel die nog nooit die keuze hebben gemaakt. En niet op weg zijn naar die poort waarvan u belooft, als je daardoor straks binnenkomt, zul je aanzitten tot in eeuwigheid. En u waarschuwt voor degenen die niet door die poort naar binnen gaan. En daarom bidden we u, laat er vanmorgen niemand zijn die op weg is op de verkeerde weg. En als er vanmorgen keuzes gemaakt moeten worden, laat dat nu dan gebeuren. Laat er degenen die vanmorgen nog steeds weten en beseffen dat ze niet op weg zijn naar die poort waar u het over hebt. Waar achter de hemel ligt. Waar een eeuwige toekomst ligt. Laat er die op dit moment, zonder te beseffen misschien wat dat tot gevolg heeft, maar laat er die vanmorgen een keus maken. Om uiteindelijk te zeggen, ja, ik zal voor die poort gaan. Want alleen die poort is mijn redding. Alleen die poort, daarvan weet ik. Dan zal ik thuis zijn. En dat er vandaag niemand achterblijft. Niemand op die brede weg blijft ronddolen. En daar blijft te zoeken in zichzelf of in deze wereld. Maar dat we allemaal tegen u zeggen, Jezus, u bent mijn alles. En als we daar dit uitspreken, beseffen we met elkaar dat we op die weg zijn naar die smalle poort die toegang geeft tot een eeuwige gelukzalige toekomst. Maar u weet ook wat er onderweg ligt. Dat dat niet een weg is die een soort autobaan in Duitsland is. Waar we zo hard mogelijk en zo snel mogelijk en het zo makkelijk mogelijk kunnen doen. Want u zegt tegen ons dat het een weg is van strijd. Niet van een wedstrijd. Maar dat u vandaag tegen ons zegt, het is een weg van strijd als oorlog. Want er zijn machten die erop uit zijn om je tegen te houden. Niet om daarmee ons bang te maken dat we er daardoor niet zouden komen. Maar wel het besef dat de strijd is onderweg. En u kent de strijd in ons denken. U weet wie er hier zijn. Die denken dat ze niet goed genoeg zijn. Die denken dat ze er bij u van alles voor moeten doen. En dat we iedere keer weer tegengehouden worden. En iedere keer weer klein gemaakt worden. Terwijl u hen groot maakt. Omdat ze uw geliefde kinderen zijn. Laat er vanmorgen ook daar iets gebeuren. Bij degenen die in hun gedachten met leugens rondlopen. Die een waarheid geworden zijn die niet uw waarheid is. Laat elke leugen vandaag als een porseleinen kopje aan stukken vallen op de grond. En laat uw waarheid in elke situatie heersen en bepalend zijn. We bidden voor degenen die hier vandaag zitten met zwarte bladzijden in hun leven. Waar de vijand iedere keer weer op terugkomt. En iedere keer weer zegt, toen en toen deed je dat en dat. Laat elke zwarte bladzij in het bloed van Jezus Christus een onbeschreven blad, niet zwart, maar wit worden. Laat het bloed van Jezus elke daad uit het verleden uiteindelijk zo reinigen dat het handschrift van de zonde dat tegen ons getuigde uitgewisseld zijn. En laten we dat beseffen met elkaar. Dat niet het verleden onze toekomst zal bepalen. Dat we elkaar niet blijven aankijken op daden uit het verleden. Maar dat we elkaar zien in het licht van het bloed van Jezus Christus. Zodat er niks meer is wat tegen ons zal getuigen. En als de vijand het probeert, dat we tegen die vijand gewoon kunnen zeggen, je hebt niks meer te zeggen. Ik ben van Jezus. En daarmee ben ik net zo heilig als Jezus zelf. We bidden voor degene die met gedachten rondlopen, die niet uw gedachten zijn. Maak hun gedachten uw gedachten. En laat elke vijand die erop uit is om te moorden en om dood te maken, laat de kracht van het leven vandaag sterker worden dan ooit. En laat het leven voor altijd het leven zijn. Zodat alles duisternis en dood op dit moment zal wijken in de naam van Jezus. Dat het nooit meer macht zal hebben en nooit meer kracht zal hebben. We zullen strijden. Jezus, we zullen strijden omdat we weten dat u de overwinning hebt betaald. We zullen strijden omdat we in uw strijd strijden, wetend dat we zullen overwinnen. En als het zwaar is, dan danken we u dat we elkaar ook hebben. Dat we naast elkaar en met elkaar mogen meestrijden totdat we thuiskomen. En sommigen zijn thuis. Was door de strijd heen. En laat er een getuigenis achter. Hier op aarde. Het getuigenis van door de strijd heen kom je echt thuis. We bidden voor degenen die met verlies te maken hebben. Die weten dat ze mensen zijn kwijtgeraakt hier op aarde. Maar die binnen zijn gegaan door die poort. Waar wij hier op aarde nog op moeten wachten. Maar wilt u de lege plaatsen die er dan zijn. Wilt u die vervullen met uw aanwezigheid. Met uw liefde. Zodat die lege plaatsen van getuigenis zullen zijn. Van hoop. Van uitzien. Dat die lege plaatsen zullen zijn. Waardoor we iedere keer zullen beseffen. Ooit komen we er. Omdat Jezus onze overwinnaar is. En we zien uit naar wat u nog doet. In ons en door ons heen. Ook in deze wereld. Help ons om dit getuigenis. Help ons om dit woord door te geven. Help ons om deze waarheid. Die u ons meegeeft. Dat het leven niet simpel is. Dat het leven soms heel veel strijd is. Maar dat zij die strijden thuiskomen. Dat we dat tegen elkaar zullen blijven zeggen. En we zullen strijden. Als onderdelen van uw leger hier op aarde. En tegelijkertijd zullen we leven als onderdelen van uw lichaam waarvan u het hoofd bent. Met vreugde. Omdat u ons voedt met uw waarheid en met uw zegen. Wilt u zo met ons zijn. Wees met degene in de gemeente die ziek zijn en die daarmee ook worstelen. We bidden om genezing waar genezing nodig is. Laat uw majesteit en macht zien. Laat uw kracht zien. Laat zien dat u sterker bent dan ziekte. Laat u zien dat u sterker bent dan elke gebrokenheid. We bidden voor degenen die door het lijden heen gaan. En waar het lijden misschien wel lijden blijft, omdat de genezing niet hier komt. Geeft u de kracht en de moed om dan te blijven hopen op datgene wat u bij de hemelpoort geeft. En we bidden voor deze wereld. We weten amper meer wat we daarover moeten zeggen. Maar laten de weeën van deze tijd waar we doorheen gaan, geboorteweeën zijn van de nieuwe wereld. We bidden om recht en gerechtigheid. We bidden ook dat datgene wat op ons afkomt aan nieuws, aan media, dat dat informatie is die klopt. Zodat we niet bedrogen worden. Dat er niet verhalen worden verteld die niet kloppen. Zodat we dingen gaan geloven die er in deze wereld gebeuren die niet zijn zoals dat ze verteld worden. We bidden om onderscheidingsvermogen. Voor ons eigen leven, maar ook voor alles wat op ons afkomt. En zo bidden we voor deze wereld, waar zoveel aan de hand is. We bidden voor het Midden-Oosten, waar zoveel gebeurt. Maar waar wij zo ver vandaan staan, dat we niet eens weten wat er gebeurt. Maar we geloven dat het nodig is, voor een nieuwe wereld. Omdat u dit benoemt als weeën van een voor de toekomende tijd. Daarom bidden we voor Israël, voor de volken eromheen. Laat uw wil gedaan worden, dat vooral. En maakt u dan duidelijk wat die wil is. Wees zo met ons en zegen ons. Zegen de gemeente, bouw uw koninkrijk hier, bouw uw kerk. Laat de glorie en glans van de hemel zichtbaar zijn hier in dit gebouw en in het dorp en in de omgeving. En wees zo met ons. En in een moment van stilte willen we de namen bij u brengen. Die we niet genoemd hebben, maar die we kennen en die we voor uw troon willen brengen. Dank u wel, Jezus, voor datgene wat u ons geeft, wat u ons leert, wat u ons laat zien. Maar bovenal dat zelfs als wij geen woorden meer hebben om te bidden, dat u woorden geeft. En dat u het ons leert. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Collecteren, denk ik. Ik weet niet welke diaken er nu moest collecteren of niet, maar dat aan jullie. En daarna zingen we opwekking 354, of welke andere bundel ook. Glorie aan God. En wij knielen voor Jezus, maar heel het rijk van de duizend is ook wie Jezus is. En laten we hem onder onze voeten maar kapot trappen. Satan, hij beeft, want hij weet Jezus leeft. Hij is verslagen. Opwekking 354.
Thank you.
met hem. De zegen van God mee, ontvang hem, geniet ervan en deel hem uit. De zegen van God de Vader, die jou heeft aangenomen als kind. De zegen van Jezus Christus, die je oproept tot strijden. En de zegen van de Heilige Geest, die je helpt in die strijd en die met je is. Die is met jullie nu en tot in eeuwigheid. Amen.